Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad van de wijkgemeente Martinikerk heet ik u hier van harte welkom in deze psalmenvesper over psalm 3. Dit welkom geldt voor u hier in de kerk, voor alle luisteraars thuis die nu of later de dienst met ons meeluisteren. Een speciaal welkom geldt voor alle gasten in onze kerk. Mijn naam is Dineke van der Wouden. Ik ben oudeling in deze gemeente. Onze voorganger vanmiddag is ons gemeentelid professor Van Kooten. De organist is Pieter Deddens. Medewerking wordt verleend door het Martinikerkkoor onder leiding van Marijke van Zanten. Bij de uitgang komt u langs de collecte. Deze is bestemd voor het wijkfonds. Hieruit worden onder andere de kosten voor deze dienst betaald. De zendingsbussen deze maand zijn bestemd voor de stichting Messias Belijdende Joden. Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag en bent u van harte welkom in de dienst waarin het Heilige Avondmaal wordt gevierd. Deze dienst begint om 19 uur 's avonds. De voorganger is onze wijkpredikant dominee Versloot. Hij zal ook voorgaan in de dienst op Eerste Paasdag, zondag 16 april om 9:30. De avonddienst zal dan om 7 uur worden geleid door dominee Mak. Dit is een themadienst over de catechismus. Ons aanvangslied is psalm 121, vers 1 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u allemaal een gezegende dienst.
Komen wij tot de stilte en vrede van God. Ik mag u begroeten met de volgende woorden. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En ik mag u bemoedigen met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. In de psalmenvespers volgen we de volgorde van het psalmenboek en zijn we deze maand op de tweede zondag aangekomen bij Psalm 3. Tegelijk is het vandaag Palmzondag. De zondag van de intocht van Jezus in Jeruzalem in de week voor zijn dood. En op een bijzondere wijze zullen Psalm 3 en Palmzondag samen blijken te hangen, zoals we straks zullen zien. Vanwege de Palmzondag zingen wij gezang 554 uit het Nieuwe Liedboek. De eerste twee verzen worden gezongen door het koor. Aansluitend zingen wij allen de verzen 3 en 4. Daarna zingt het koor een berijmde versie van Psalm 3, waarbij wij allen het refrein zingen en ook tweemaal met het refrein beginnen. Vandaag lezen we uit het Oude Testament Psalm 3, de psalm die aan de orde is. Maar daarvoor lezen we de historische achtergrond van Psalm 3, die gegeven wordt in het tweede boek van Samuel. Psalm 3, zo zullen we zien, is een psalm van David op de vlucht voor zijn zoon Absalom. En deze vlucht staat beschreven in 2 Samuel 15, onze eerste lezing. Bijzonder is dat we zullen zien dat David bij zijn vlucht Jeruzalem uit wegvlucht via de Olijfberg. Precies de omgekeerde tocht maakt Jezus op de Palmzondag van vandaag. Hij vertrekt vanaf de Olijfberg en trekt Jeruzalem in zijn dood tegemoet. We lezen nu 2 Samuel 15 en aansluitend Psalm 3. Daarna zingt het koor, zoals gebruikelijk bij een psalmenvesper, samen met ons de lofzang van Maria. Het koor zingt de eerste keer en daarna met ons 3 keer. Wij lezen in de eerste lezing uit het tweede boek van Samuel, het 15e hoofdstuk, beginnend bij vers 13. Toen David bericht kreeg dat het volk van Israël de kant van Absalom had gekozen, zei hij tegen zijn hovelingen: kom, we moeten vluchten, willen we aan Absalom ontkomen, snel. We moeten hem voorblijven, want als hij ons hier in Jeruzalem overvalt, zal hij een bloedbad aanrichten en is het met ons gedaan. Vers 30. David ging de helling van de Olijfberg op. Jammerend klom hij naar boven, zijn hoofd bedekt en barrevoets. Alle die met hem meegingen hadden hun hoofd bedekt en klommen jammerend naar boven. Toen kreeg David bericht dat Achitofel zich bij de samenzwering van Absalom had gevoegd. En hij riep uit: ach heer, verijdel toch de plannen van Achitofel. Toen bereikte David de gebedsplaats op de top van de berg. En dan lezen wij Psalm 3, het avondgebed van David. Een psalm van David op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers. Velen vallen mij aan. Velen zeggen van mij: God zal hem niet redden. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen. Sta op, Heer, en red mij, God. Sla mijn vijanden in het gezicht. Breek de tanden van de wettelozen. Bij u, Heer, is redding. Uw zegen rust op uw volk. Hier eindigen de eerste lezingen. lezingen uit het Oude Testament worden gespiegeld in de lezingen uit het Nieuwe Testament. Eerst lezen we uit het Evangelie naar Lucas, het 19e hoofdstuk, over de intocht van Jezus vanaf de Olijfberg Jeruzalem in. En daarna lezen we ook uit hetzelfde Evangelie het avondgebed van Jezus. Dat spiegelt met het avondgebed van David in Psalm 3. Aansluitend zingt het koor, zoals gebruikelijk, de lofzang van Simeon. Wij alle zingen het refrein, waarmee we de lofzang ook beginnen. En daarna zingen wij gezang 452 uit het Nieuwe Liedboek. Wij lezen uit het Evangelie naar Lucas, het 19e hoofdstuk, beginnend bij het 29e vers. Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde Jezus twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: ga naar het dorp daar ginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: waarom maken jullie het los? Moeten jullie antwoorden: de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: waarom maken jullie het los? Ze antwoordden: de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Vervolgens beschrijft Lucas deze laatste dagen van Jezus na de intocht in Jeruzalem als volgt in hoofdstuk 21, vers 37. Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar 's avonds vertrok hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg. En tenslotte beschrijft Lucas het einde van de laatste donderdag van Jezus in hoofdstuk 22, vers 39. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. Het avondgebed van Jezus vinden we in Lucas 23, vanaf vers 44. Rond het middaguur werd het donker in het gehele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met deze woorden: werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. Hier eindigen de lezingen uit het Nieuwe Testament. Aansluitend aan de reflecties zingen wij gezang 929 uit het Nieuwe Liedboek. Met de psalm van vanavond hebben we een onvoorstelbaar, rustig, vertrouwensvol avondgebed. Daar, in het hart van deze psalm, in vers 6, staan deze woorden. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Deze woorden worden niet gesproken aan het einde van een rustige dag. Een dag zonder stress of spanning. Nee, het contrast kan niet groter zijn. Dit is het avondgebed gesproken op de avond van een dag dat een vader vlucht voor zijn zoon. Triester kan niet. Zo lezen we het in het opschrift van Psalm 1. Een psalm van David op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Het is de psalm van een vader wiens zoon het geduld niet heeft om op zijn opvolging te wachten. Een zoon die bereid is zijn vader uit de weg te ruimen om zijn eigen koningschap te verwerkelijken. Notabene een zoon die door zijn vader niets in de weg gelegd was. Eerder had David zijn zoon verwend. Maar op de een of andere manier was de relatie tussen de vader en de zoon fout gelopen. Een vader en een verloren zoon. Een zoon met een verloren vader. En de vader gaat nu zelfs op vlucht voor de verloren zoon. David neemt zijn exit uit Jeruzalem. Hij vertrekt uit de stad om een bloedbad onder de burgers te voorkomen. Hij verlaat de stad aan de oostkant en vlucht naar het oosten, zoals we op het kaartje kunnen zien. In het programmaboekje staat afgedrukt. Aan de oostzijde gaat de weg met haarspeld bochten steil naar beneden de vallei in. Om aan de overkant van de vallei weer te stijgen, de Olijfberg op, langs de plek waar later de tuin van Gethsemane gelegen zal zijn. Verder de Olijfberg op weg naar een gebedsplaats op de top van de berg en vandaar verder naar de woestijn. Terwijl David vlucht voor zijn zoon Absalom, merken we vast op dat 1000 jaar later een andere zoon van David de omgekeerde route zal afleggen, beginnend op de Olijfberg en vandaar afdalend naar de stad en de stad intrekkend. Een intocht als begin van een andere exit, een andere uittocht, de uittocht dwars door zijn dood. Een intocht die de kerk herdenkt op de zondag van vandaag. De zondag van Palmpasen, de zondag van de intocht van Jezus Jeruzalem in. De wegen van David en Jezus kruisen elkaar. Ze spiegelen elkaar. En beide leven in hetzelfde vertrouwen, ondanks de spanningen waarin ze zich bevinden. De spanningen waaronder David leeft zijn gigantisch. Het volk kiest de kant van zijn charmante, jonge, manipulatieve zoon Absalom. En hun verwachting van het lot van David laat aan duidelijkheid niets te wensen over. God zal hem niet redden, zo lezen wij. Maar ondanks zijn uiterlijke falen weet David zich beschut en staande gehouden door God, zoals wij lezen in de verzen 4 en 5. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. En zo kan hij zelfs op de vlucht voor zijn zoon de slaap vinden. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Dit is de kern van de psalm in vers 6. Het avondgebed van David. Sowieso raken we hier aan het mysterie van de slaap. waaraan de mens zich elke nacht over mag geven. Ik vroeg aan een neuroloog, een dokter die zich toelegt op de hersenen en het zenuwstelsel en daarom ook te maken heeft met de slaap, de toestand van rust van het bewustzijn. Ik vroeg aan een neuroloog die ook christen is, wat vind jij als neuroloog en als christen bijzonder aan de slaap? En hij bracht de volgende punten naar voren. Allereerst is het heel bijzonder dat als je slaapt, de diepe en de lichte slaap zich afwisselen. En dat je tussen momenten van diepe slaap altijd 1 tot 2 minuten wakker bent. Iedereen. Alleen, je weet je dat 's morgens niet meer te herinneren. Maar dit wakker worden, tussendoor, stelt je in staat om alert te zijn. Om te controleren of je nog veilig bent. Vervolgens is slaap onmisbaar voor lichaam en voor geest. Je verwerkt en ordent alle ervaringen van de dag en je lichaam rust uit. En heel bijzonder is dat dit uitrusten in de donkerte van de nacht mogelijk wordt gemaakt door de draaiing van onze planeet. Door het draaien van de hemellichamen hebben organismen als planten, dieren en mensen de gelegenheid om een dag-nachtritme te ontwikkelen. Dat ze nodig hebben om uitgerust te zijn voor een nieuwe dag. In de nacht draait de aarde weg van de zon en het is de schemering die op het netvlies van onze ogen een stofje laat ontstaan waardoor wij slaperig worden. Vandaar dat het zo slecht is om 's avonds direct voor het slapen gaan nog naar het beeldscherm van een telefoon, computer of televisie te kijken. Terwijl het lichaam wil gaan slapen, belemmeren wij het proces door ons nogmaals bloot te stellen aan onnatuurlijk licht. En zo is alleen al de slaap een ongelooflijk mysterie. Een mysterie waaraan we ons elke avond weer over mogen geven en dat een ongekend heilzaam effect heeft. David in onze psalm geeft zich over aan de slaap in de overtuiging dat God redt. Terwijl zijn tegenstanders zeggen in vers 3, God zal hem niet redden, bidt David in vers 8, red mij God. In de vaste overtuiging, uitgesproken in vers 9, bij u Heer is redding, bij u Heer is Yeshua. En dat is zijn avondritueel. Zelfs op de vlucht voor zijn zoon. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker, de Heer beschermt mij. In deze woorden, ik ga liggen, val in slaap en word wakker, hebben vroege christenen ook een toespeling gelezen op de opstanding van Jezus. Letterlijk staat er, ik ga liggen, val in slaap en ik word opgewekt. En zo ontvangen deze woorden er nog een betekenis, een diepere betekenis bij, als we Psalm 3 spiegelen in het leven van Jezus. Als we deze psalm lezen op de Palmzondag van zijn intocht in Jeruzalem. Zoals we lazen, legt Jezus 1000 jaar na David de route af in omgekeerde richting. Hij vlucht niet weg, hij gaat zijn dood tegemoet. Hij vertrekt vanaf de Olijfberg, daalt af de vallei in en gaat zigzaggend omhoog. En trekt Jeruzalem in. Hij trekt Jeruzalem in om van daaruit zijn exit te maken. Dit deed me denken aan het indrukwekkende moderne kunstwerk van de Engelse kunstenares Nancy Fouts, dat ik 3 jaar geleden zag. Het was tentoongesteld in een Londense kerk in de 40-dagen tijd. En tegelijk was er een grote poster van in de ondergrondse opgehangen. En het is afgebeeld in het programmaboekje. Het toont de figuur van Jezus tegen de achtergrond van een exitbordje. Het bordje dat overal de nooduitgang aangeeft. Het herinnert aan de kruiswegstaties, waarbij op deze afbeelding Jezus echter de X van exit als een kruis omarmt. Zo ziet de vertaling van Jezus kruisdragen naar de moderne tijd eruit, lichtte de kunstenares toe. Het toont het kruisdragen van Jezus in de moderne tijd van aanduidingen in neon. In een tijd van constante, allesbeheersende communicatie. De exit van Jezus bestaat uit de omarming, de aanvaarding van het kruis, de aanvaarding van het lijden. Een onbegrijpelijke, dwaze gedachte, zo lijkt het. En zo keken Romeinen ook tegen het christendom aan. Zoals de afgebeelde spotprent uit de 2e eeuw uit Rome laat zien. Christenen, zo toont deze afbeelding, vereren een ezel als God. Een ezel die zo dom is zich te laten kruisigen. En ook in de moderne tijd lijkt het kruis van Jezus een dwaze gedachte. Zeker als we de weerloze, gekruisigde vergelijken met het symbool bij uitstek van ons moderne individualisme. De ideale mens, zoals getekend door Leonardo da Vinci. De mens met de ideale proporties. Die inderdaad ook met gestrekte armen wordt getekend als een gekruisigde. Maar dan om aan te geven dat de gestrekte mens met gestrekte benen naast elkaar en horizontaal gestrekte armen precies in een denkbeeldig vierkant past. Net zoals de gespreide mens in een denkbeeldige cirkel past. Dat symbool beantwoordt aan onze autonomie en individualiteit en vitaliteit. Maar niet het beeld van een werkelijk gekruisigde. Totdat je eenzelfde soort afbeelding uit de Renaissance ziet van Michelangelo. Hij toont dezelfde autonome en individuele mens als Da Vinci. Maar dan toont hij hem als een werkelijk gekruisigde. Michelangelo laat ons op deze wijze het geheim van de kruisiging zien. Het geheim van de kruisiging van Jezus is zijn vrijwillige zelfbeperking. Waar de armen van Da Vinci alle kanten uit kunnen gaan in een vitale exercitie, zijn deze armen gekruisigd. Het geheim van de kruisiging van Jezus is echter dat dit een vrijwillige zelfbeperking is. Hij is niet weerloos. Hij heeft zichzelf weerloos gemaakt. Hij is geen slachtoffer. Hij laat zich kruisigen. De armen van de gekruisigde zijn een omarming van ons, zo dichtte Michelangelo in een van zijn laatste gedichten. Ik vind geen vrede meer in verf of marmer, omdat mijn hart nog slechts naar hem opstijgt die ons aan het kruishout koesterde in zijn armen. Van hetzelfde karakter is ook zijn avondgebed. Het avondgebed van Jezus. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Zo bidt Jezus als zijn laatste woorden, als zijn laatste avondgebed, ook ontleend aan de psalmen. Deze woorden getuigen niet van wanhoop. De dood van een wanhopig gekruisigde. Deze woorden zijn vol vertrouwen. Net zoals David in de nacht van zijn vlucht voor zijn eigen zoon toch kan slapen omdat hij weet dat God hem beschermt, zo geeft Jezus zijn geest terug in de handen van God zelf. Daar waar zijn geest veilig is, zelfs door de dood heen. De geest die God zelf inblies bij de schepping van de mens en daarmee onze geest werd, maar nooit helemaal omdat het Gods geest is. Deze door ons ontvangen geest geven wij weer aan God terug. We geven terug aan God wat God toekomt. Zoals aan het slot van het boek Prediker beschreven staat. Het stof keert weer tot de aarde zoals het geweest is, maar de geest, zij keert weer tot God die de geest geschonken heeft. En zo tonen deze twee avondgebeden van Psalm 3 en het laatste avondgebed van Jezus hoe ook wij vol vertrouwen mogen leven, ondanks de donkerte van het bestaan. Zoals het daglicht te middernacht zo onvoorstelbaar, ondenkbaar lijkt, maar in de morgen stralend nieuw de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt. Zo is mijn God. Zo overkomt Hij mij. Een licht dat uitbreekt. Ik hef het hoofd en ik sta op, de dood ontkomen. Amen. Dan zijn nu de gebeden gezongen en gesproken. Eerst zingt het koor van ons Open Gij Mijn Ogen, waarna wij samen gezang 103e uit het Nieuwe Liedboek zingen. Het koor zingt de verzen, de gemeente het refrein waarmee we ook beginnen, en het koor zingt de verzen door het refrein heen dat wij achter elkaar 5 keer zingen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u voor deze mooie dag die we ontvangen. Voor de ochtend, de middag en de avond. Wij danken u voor de seizoenen. En gaat gij door de seizoenen met ons mee. Terwijl de aarde van het daglicht langzaam maar gestaag de schemering van de avond indraait, bidden wij, blijf bij ons Heer. En danken we u voor het wonder van ons bestaan. Op deze planeet, op deze plaats, op deze tijd. Heer onze God, wij doen voorbeden voor mensen in de crisis van hun bestaan. Dat zij als David rust mogen vinden reeds te midden van de hectiek en niet pas aan het einde ervan. Dat wij leren vertrouwen dat uw rust, dat uw vrede slechts een schrede ver weg is. Wij bidden u op deze Palmzondag in het bijzonder voor onze Koptische broeders en zusters, getroffen door aanslagen op hun kerken en levens op deze dag. Ontfermt u zich over hen die ook letterlijk met u de weg van het lijden zijn gegaan. Heer onze God, aan het einde van deze dag doen ook wij zo ons avondgebed. Met David zeggen wij, ik ga liggen, val in slaap en word wakker, de Heer beschermt mij. Met Christus zeggen wij, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Wij leggen onze geest in uw handen, nu deze avond en op alle avonden van ons leven, tot op die laatste avond dat wij vol vertrouwen, vol van vreugde, vol van verwondering onze geest geheel aan u toevertrouwen. Teruggeven aan u wat wij ontvangen hebben. Teruggeven aan u wat wij zijn. Deel van u, van uw geest, door ons geleefd tot op u toe. De afreis naar de totale ontmoeting. Zoals wij bidden met de woorden van de Joodse schrijver Jacob Israël de Haan. Want altijd scheiding, altijd weer begroeten, gedreven door verlangen en gemis, tot aan het uur van het eindelijk ontmoeten, waaruit geen scheiden is. Amen. Luisteren wij nu naar het anthem, gezongen door het koor, het koraal van Bach, Jesu lijden, pijn en dood, en aansluitend zingen wij gezang 943... uit het nieuwe liedboek, de verzen 1, 5 en 6. Wij wensen elkaar een fijne zondagavond en een gezegende, goede, stille week. En mogen van hier gaan vanuit Gods rust in Gods vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.